Goedemiddag. We gaan beginnen met de voorzang. En het eerste lied wat we willen zingen, dat is 493, de versen 1, 2 en 5. De Heer is mijn herder. 493, 1, 2 en 5. Wij vervolgen met 523a en alle drie de coupletten, Krust in mijn heilands armen. 523a.
Thank you.
gouden harpen ruisen. Lied 720, ook alle drie de coupletten. 720. Zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom voor broeder Meinema. Wij wensen u Gods zegen toe in het voorgaan bij de gebeden en het openen van Gods woord. Edwin, Bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Fantastisch. Ik ben weer geneigd om het nog een keer te herhalen, maar het is misschien wat sneu voor onze spreker. Maar spreken is, ik moet even kijken, hoe is het ook alweer, Dini? Spreken is zilver, maar zingen is goud. Volgende week zondag hoopt voor te gaan broeder Hein Postma. En uiteraard, dan bent u weer van harte uitgenodigd. Woensdag aanstaande is er weer een lezing van Christus in de tabernakel, die gegeven wordt door Jacques Brunt in de Brugkerk. Aanvang 19:30. Flyers liggen in de hal met daarop alle datums van de lezingen. Aanstaande donderdagavond is er weer een bijbelstudie over het boek Openbaring en deze wordt gegeven door dominee Henk Schouten. Aanvang ook 19:30. Zo de Heere wil, hopen wij 16 februari een doopdienst te houden. Een ieder die hierover nadenkt of een vrijblijvend gesprek hierover wil hebben, kan dat kenbaar maken bij het bestuur. Vandaag hebben we ook weer de boekentafel. Maak er gebruik van. De informatie over de boeken kun je bij wat betreft de informatie van de boeken kun je bij Kenna terecht die erachter staat. En de prijs van de boeken is hetzelfde als van het evangelie, gratis. Voorbeden. Wij willen voorbeden doen voor Israël. Laten wij bidden voor het land, voor het volk en de stad Jeruzalem, waar het uiteindelijk om gaat. En bidden voor de gijzelaars en hun familie. Voor de gewonden van deze oorlog en hun families. Zo ook voor de nabestaanden van de overledenen. Zowel aan Israëlische, Palestijnse als Libanese zijde. We willen bidden voor de zieken. En ik heb tussen haakjes daartussen gezet ook voor de chronische zieken. Er zijn mensen onder ons, gemeenteleden, die weinig zicht hebben op verbetering. Maar laten wij wel voor hen bidden, voor de situatie waar ze in verkeren. Wij willen danken voor broeder Gerard van Bennekom. Hij is ontslagen uit Garim en thuis weer herenigd met zijn vrouw Riek. En dan zou ik willen vragen of zuster Trudy Hendricks even op wil staan. Want er is voor haar voorbeden gevraagd. Dankjewel. En als ik het goed begrepen heb, ga jij voor 3 weken naar Israël? 3 weken. Dus het gebed beperkt zich niet alleen voor vandaag, maar dat mag u 3 weken herhalen voor Trudy. Bij de uitgang staat er een collectebus waar u na de dienst uw gave in kunt doen. En uiteraard wordt deze collecte van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er in de hal gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Dat wordt ook sterk aanbevolen voor de onderlinge contacten en voor het gemeente zijn. De bloemen zijn als groet voor de familie De Bruin. Johan en Annie, geniet ervan. We wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande uit de bundel. En dat is even iets ingewikkeld, maar dat gaat wel lukken, denk ik. Het is uit de bundel lied 491a, het eerste couplet. En 491, ook het eerste couplet. En de gedachte die hierachter zit, dat is dat in het eerste couplet van 491a... daar wordt de Heere geloofd. En in 491, het eerste couplet, daar mogen wij ons verootmoedigen voor de Heere. Dus 491a vers 1 en dan 491. En dan na foto mijn groet 490, 2 en 3. Nou brengt u mij in de war. Ik ga het nog een keer proberen te herhalen. 491a, het eerste couplet. En 491, ook het eerste couplet voor foto en groet. En ik meende 490, het tweede en het derde couplet na foto en groet. Klopt?
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van Hem, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat daarin is, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk wat zijn hand is begonnen. Hij die is, Hij die was en Hij die komt. Hij wil ons in dit uur ook zegenen door het woord, door het lied, door de gemeenschap in en door de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Wij zingen 490. Fijn dat ik ook u mag begroeten deze middag. Fijn dat we bij elkaar mogen komen om het woord van God ook te openen. Hij is namelijk de meest belangrijke persoon waar we om vergaderd zijn. Het gaat niet om ons in eerste instantie, het gaat om Hem. Die leeft en die spoedig weerkomt en ons ook in dit uur wil zegenen. We willen samen bidden. Heere God, getrouwe God en Vader, dank u wel dat wij door de Heer Jezus Christus tot u mogen komen. En dat we deze dienst mochten aanvangen met het zingen van deze prachtige lofliederen, waarin al zo'n geweldige boodschap in gelegen is. Wij willen u danken, Heere God, dat wij mogen weten dat door de Heer Jezus Christus onze lof en dank ook bij u komt. Dat u zich daarin kunt verblijden en verheerlijken. We willen u bidden ook, Heere, dat als wij zingen, als wij woorden uitspreken, als wij als kleine mensen uw woord mogen openen, en daarover na mogen denken en daar ook iets over mogen delen, Heere, dat we dat vanuit een ootmoedig hart doen. Heer, we willen u danken dat het mogelijk is gemaakt, dat dat kan, dat wij uw woord verstaan mogen. En Heere, we moeten u ook eerlijk zeggen dat we heel veel dingen nog niet begrijpen. En ook niet precies weten hoe alles zal gaan, maar één ding weten we wel, dat u ons door uw Heilige Geest wil onderrichten en ons wil helpen uw woord te verstaan. Wij danken u, Heere, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. We danken u dat u een drie-enig God bent. We danken u dat u ook vanmiddag hier in ons midden bent en dat uw ogen ja, geopend zijn over dit samen zijn. Dat u weet hoe we hier gekomen zijn en wat we mogelijk ook nodig hebben. Datgene wat u wilt brengen. Heer, u weet het allemaal. Of onze harten daar ook voor openstaan. Heer, mag het zo zijn. Dat we ook deze middag, net als de discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, als het ware een bergervaring mogen hebben. Dat we als het ware heel dicht bij u mogen zijn. Dat we dat ook mogen bemerken, dat u zelf het middelpunt bent van ons verlangen, het middelpunt van dit samen zijn. En dat u degene bent die spreekt. En dat wij niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Wil u danken, Heer, dat u ook onze broeder Gerard van Bennekom, dat hij thuis mocht komen. Dat hij gespaard is, bewaard is, dat hij een stuk herstel heeft mogen ontvangen. En wil u danken, Heer, dat hij weer bij zijn vrouw mag zijn. Wil u danken dat u daarin ook gebeden hebt verhoord. En wil u bidden, Heere God, dat als hij nu weer thuis is, dat ze samen ook mogen genieten van hun samen zijn samen. Maar bovenal ook mogen genieten van uw aanwezigheid, ook in hun omstandigheden. Wil u ook danken, Heere God, voor Trudy Hendricks, dat zij bereid is en verlangen heeft om ook uw volk te dienen. En daarmee u te dienen. Wil u hartelijk danken, Heer, dat er mensen zijn die tijd en gaven en inspanning willen leveren. Om tot een zegen te zijn voor uw volk, uw oogappel. Het volk waarop zulke geweldige beloften rusten. Het volk waarmee u zo wonderbaar handelt en handelen zult. Wij dragen Israël aan u op. Wij dragen de gijzelaars die nog niet vrij zijn aan u op. En wij bidden u dat allen die nog overgebleven zijn, dat ze alle vrij zullen komen. Heer, u weet van de dreiging, u weet van alle dingen. U weet hoe de boze ook bezig is om die strijd te strijden tegen u. En alles in de war te schoppen. En mensen gebruikt als speelballen in zijn hand. Heer, wij willen u bidden. Wilt u alstublieft in deze situatie uw grootheid en uw almacht tonen. En wilt u geven dat spoedig de tijd mag aanbreken. Dat velen van uw volk zich zullen bekeren. En dat ook velen de Heer Jezus als Messias mogen erkennen. We bidden u voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Wij bidden u, Heer, dat zij die een woord ontvangen van u, dat ze dat zullen lezen en dat het hun hart mag raken. Zo danken we u dat we elkaar ook mogen ontmoeten deze middag. Dat het geweldig rijk is dat we als gelovigen in een wereld die in brand staat, in alle rust bij elkaar kunnen komen. Daarom vragen we u, Heere, leid ons door uw geest. Leid ons in elk detail van dit samen zijn. En mag de Heere Jezus verheerlijkt worden. Mag het licht op hem vallen. En wilt u vrijmoedigheid geven en genade schenken om uw woord te verkondigen. En om ook de andere liederen te mogen zingen tot lof en eer van uw naam. We bidden het u uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij gaan deze dienst vervolgen met het zingen van Johan de Heer 41, het eerste, tweede, derde en vierde couplet. De nacht vloot heen, het is helder dag, er is blijdschap in mijn ziel. Mijn vrees is weg, Gods vrede woont daar. Wat is dat belangrijk, dat de vrede van de Heer Jezus Christus regeert in onze harten. We gaan de eerste vier coupletten van dit lied zingen. Ik wil graag met u lezen uit de profeet Jeremia. En wel Jeremia hoofdstuk 18. Allereerst dus Jeremia hoofdstuk 18, vers 1 tot en met vers 6. En we lezen daar aldus het woord dat van de Heere gekomen is tot Jeremia. Sta op en daal af naar het huis van de pottenbakker, daar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo daalde ik af naar het huis van de pottenbakker, en zie, hij was op de draaischijven een werkstuk aan het maken. Mislukte de pot die hij aan het maken was met de klei in de hand van de pottenbakker, dan maakte hij daarvan weer een andere pot, zoals het in de ogen van de pottenbakker goed was om te maken. Toen kwam het woord van de Heere tot mij. Zou ik met u niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, huis van Israël? Spreekt de Heere, zie, zoals klei in de hand van de pottenbakker, zo bent u in mijn hand, huis van Israël. Ik lees toch even verder voor het verband. Het ene ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het weg zal rukken, af zal breken en het zal doen ondergaan. Bekeert zich dat volk waarover ik die uitspraak heb gedaan echter van zijn kwaad, dan zal ik berouw hebben over het kwade dat ik het dacht aan te doen. Een ander ogenblik doe ik de uitspraak over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Doet het echter wat kwaad is in mijn ogen, door niet te luisteren naar mijn stem, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik zei het goed te doen. Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem, zo zegt de Heere, zie je, ik bereid onheil tegen u, bedenk een plan tegen u. Bekeert u toch ieder van zijn slechte weg. Maak uw wegen en uw daden goed. Zij zeggen echter, daar is geen hoop op. Wij volgen immers onze eigen plannen. We doen ieder overeenkomstig zijn verharde, boosaardige hart. Dan ga ik met u naar hoofdstuk 19, vers 1 en 2. Zo zegt de Heere, ga een aarde pottenbakkerskruik kopen en neem enkele van de oudste van het volk en van de oudste van de priesters mee. Ga uit naar het dal Ben Hinnom, dat bij de ingang van de scherfpoort ligt, en predik daar de woorden die ik tot u spreek. En zeg, hoor het woord van de Heere, koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Zie, ik ga onheil brengen over deze plaats, zodat bij ieder die het hoort zijn oren zullen tuiten, omdat zij mij verlaten hebben, deze plaats van mij vervreemd hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden. En dan lees ik vanaf vers 10. Dan moet u de kruik stuk breken voor de ogen van de mannen die met u waren meegegaan en tegen hen zeggen, zo zegt de Heere van de legermachten, zo zal ik dit volk van deze stad stuk breken, zoals men een pot van een pottenbakker stuk breekt, zodat die niet meer hersteld kan worden. Men zal hen in Tofet begraven, omdat er geen andere plaats om te begraven is. Zo zal ik doen met deze plaats, spreekt de Heere, en met zijn inwoners om deze stad te maken als Tofet. Dan lees ik een enkel vers uit de brief aan de Romeinen, Romeinen 9 vers 1 tot 5. Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. Waar de apostel Paulus eerst met grote vreugde gesproken heeft over het geweldige feit dat de rechtvaardigen, de gerechtvaardigden, door niets en niemand gescheiden kunnen worden van de liefde van God. Je zou kunnen zeggen dat was een bergtopmoment. Een geweldige vreugde en blijdschap die hij in dat 8e hoofdstuk heeft mogen opschrijven. Hoofdstuk 9 begint voor ons dan misschien wel op een wat vreemde manier. Ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet en mijn geweten getuigt mee door de Heilige Geest dat het een grote bron van droefheid voor mij is en een voortdurende smart voor mijn hart. Want ik zou zelf wel willen wensen vervloekt te zijn weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is wat het vlees betreft de Christus voortgekomen, die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Broeders en zusters, er is een oud lied, wat u vast wel kent. Het staat niet in de bundel van Johannes de Heer, maar ik meen in de glorieklokkenbundel. Dat lied dat zegt, aardevaten zoekt de meester, in zichzelf zwak en klein, die gereinigd en geheiligd hem ten dienste willen zijn. Lege vaten zoekt de meester, dood aan het oude eigen ik, rein door het dierbaar bloed van het kruishout, toegewijd elk ogenblik. Vaten die de Heer kan vullen met zijn heilige geesteskracht. Doe mijn beker overvloeien voor degene die verlangend op verkwikking wacht. Broeders en zusters, het volk Israël en dan met name Juda, het tweestammenrijk zoals we dat gelezen hebben in de profeet Jeremia, wordt voorgesteld als klei in de hand van de pottenbakker. Het volk van God, Israël, een uitverkoren volk. Nee, laat ik het zo zeggen, een uitverkoren vat om Gods zegen aan de wereld te brengen. Romeinen 9 vers 1 vers 5 vertelt ons waar God dit vat mee gevuld had. Een zeer bevoorrechte en eervolle positie. Een vat met een eervolle bestemming. Het volk was namelijk uitgekozen uit alle volken. Aangenomen als de eerstgeboren zoon van God. Dus een speciale band met Israël, met God, met de Here. Een hechte relatie. Dat had God op het oog met Israël. Het tweede waarmee dat vat gevuld was, zoals we lezen in Romeinen 9, is dat zij, ja, dat de heerlijkheid van God onder dat volk openbaar geworden was. De glans, de majesteit van God was zichtbaar geworden doordat God de wolkolom liet rusten op de tabernakel en later ook in de tempel. Overdag was daar de wolkolom en 's nachts was daar de vuurkolom. En elke dag als ze 's morgens opstonden en de tenten allemaal met hun ingangen richting de tabernakel, wanneer ze opgesteld stonden in de woestijn, dan was het eerste wat ze zagen, was de tabernakel en daarboven die wolkolom. Je zou kunnen zeggen, elke morgen konden ze zeggen, de Heere is daar. De Heere is met ons. De heerlijkheid van de Heere God is onder ons. We zien het. Vaak hebben ze het niet gezien en gingen ze eraan voorbij. Dat vat, broeders en zusters, Israël was gevuld met de verbonden. De drie aartsvaders. God nam zich voor bepaalde dingen te doen voor en met Israël, wat hij nooit met enig ander volk heeft gedaan. Het is geweldig wat we daar allemaal over lezen. De Heere God had gezegd, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, u zult een zegen zijn. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken, ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en uw nageslacht na u, al hun generaties door tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dit volk was gevuld, dat vat was gevuld met de wet des Heren, met de Torah, met de inzettingen van God. De wet waardoor hij zich geopenbaard heeft. We lezen in Deuteronomium 4, vers 8. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet? Geen enkel volk had dit wat Israël had. Een wet die ik u heden voorhoud. Want hij heeft, God zelf, een getuigenis ingesteld in Jacob. Een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Geweldig. Waar dat vat Israël mee gevuld was. Althans, dat was de bedoeling. We hebben gelezen in Romeinen 9 dat hen de eredienst gegeven is. De eredienst in de tabernakel en de tempel om hem op een gepaste en eerbare manier te dienen, te volgen, te luisteren naar zijn stem en gezonden te worden. De Heere God heeft dat vat willen vullen met de gegeven beloften. Vele beloften, ontelbaar veel beloften. Ja, zelfs in de verre toekomst, betreffende de regering van de Messias, met daarbij de belofte van zegeningen voor het land en volk tijdens die regering. Geen volk, broeders en zusters, heeft ooit zulke beloften gekregen. Jozua 21, vers 45, daar lezen we van al de beloften, de goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is er niet één woord onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Als God iets belooft, komt het altijd uit, wordt het altijd ingevuld. In Jeremia 23, vers 5 staat, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Dat wil zeggen dat hij ten tonele zal verschijnen en hij zal als koning regeren en verstandig handelen Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit alles verwijst naar het duizendjarig vrederijk, het Messiaanse Rijk, waar deze belofte over spreekt en wat zal komen. Broeders en zusters, God heeft dit vat gevuld en wilde dat dat vat gevuld zou zijn met de zegen dat zij terug konden zien op de vaderen. Bijzonder door God aangesproken voorgeslacht. Mensen die een ontmoeting hadden gehad met God. Die geroepen waren door de Here. En waar dat volk uit voort is gekomen. Een bijzondere afkomst. Bijzonder niet zozeer omdat Abraham bijzonder was, of dat Jacob of Isaac bijzonder was. Nee, omdat de Heere God met deze mensen gesproken had. En God hen deze beloften had gegeven. God had zich verbonden aan een volk. En dan het allergrootste voorrecht waar God het vat Israël mee heeft willen vullen. Waarvoor hij het gevormd heeft. En waarvoor hij altijd zoals een pottenbakker op zijn werk geconcentreerd is en daarmee bezig is en druk uitoefent om dat vat zo te maken dat het al die zegeningen van de Heere God kan bevatten. En dat er vanuit dat vat uitgedeeld zou kunnen worden. Dat was Gods bedoeling. En het allergrootste voorrecht. En dat kan alleen van Israël gezegd worden. Dat is, dat uit hen is wat het vlees betreft, de Christus, die boven alles God te prijzen is tot in eeuwigheid. Hij is God. Dus God wilde dat uiteindelijk dat vat Israël gevuld zou zijn met hemzelf in de persoon van Christus. Dat Christus, dat de Messias gezien zou worden. Dat de Messias gediend zou worden. En vult u het zelf maar in. Toen de Heer Jezus hier kwam op aarde, toen heeft hij het gezegd. Dat hij in eerste instantie gezonden was voor de verloren schapen van het huis van Israël. En toen Jozef te horen kreeg van de engel hoe de naam van degene die geboren zou worden zou zijn. Toen heeft de engel tegen Jozef gezegd dat hij hem de naam Jezus moest geven. Jehoshua. Jezus. Want, zo zei de engel, hij is het die zijn volk, Israël, zal redden van hun zonden. Dat geeft alles aan, broeders en zusters, en er zijn talloze teksten, hoe geconcentreerd en hoe met ontferming God bewogen is geweest van de aanvang tot vandaag de dag toe over zijn volk Israël. Dat volk wat hij uitkoos omdat hij het lief had. Maar dat volk waarmee hij nog steeds handelt. Waarmee hij nog steeds als die grote pottenbakker mee bezig is. Om dat steeds weer opnieuw te vormen. We hebben gelezen dat als die pot mislukte, als de klei mislukte om te vormen. En dat wees op de ongehoorzaamheid van het volk. Dan begon de pottenbakker weer opnieuw. Hij gooide de klei niet weg. Nee. Gods bedoeling was dat zijn volk een vat met een waardevolle, kostbare bestemming zou zijn. Gevuld met al die voorrechten waar we van gelezen hebben in Romeinen 9. En dan met de grootste vervulling met Christus. Mislukte de pot of het vat, zoals we lezen in vers 4 en 6. De geschiedenis van Israël laat ons zien dat wanneer het volk zich niet overgaf aan God, hij als de grote pottenbakker steeds weer opnieuw begon. Steeds weer was daar zijn liefde en ontferming. Steeds was daar weer de aandacht van God, die hij bij wijze van spreken keer op keer liet merken door profeten te zenden. Die spraken namens hem, die de woorden van hem spraken. En het volk opriepen tot bekering, om steeds weer terug te keren naar het hart van de Messias van God. We lezen, mislukte de pot die hij bezig was te maken, zoals het gaat in de hand van de pottenbakker. Dan maakte hij daarvan weer een andere pot. Moet je goed lezen wat daar staat. De klei bleef hetzelfde. God koos niet een ander volk, omdat het volk ongehoorzaam was en God vergat. Nee, de klei bleef hetzelfde. Het bleef Gods volk in Gods handen. En God begon opnieuw en opnieuw en opnieuw. Het klopt zo met dat wat de Heere God heeft gezegd toen hij zich bekend maakte. Dat hij tegen Mozes zei, de Heere is barmhartig en genadig en langmoedig en vergevende het kwaad. Genadig en barmhartig is de Heere, vol ontferming. En dat is al vanaf de aanvang, zoals hij begon met het volk. Zie, Israël, als leem in de hand van de pottenbakker. Zo zijn jullie in mijn hand, huis van Israël. God liet in zijn grote liefde en ontferming voor dat volk steeds de deur van genade openstaan. Hij zei tegen het volk, we hebben dat gelezen in vers 11 en 12, bekeer u toch, bekeert u toch, keer u toch om naar mij, een ieder van zijn boze weg, en betert uw handel en uw wandel. Maar zij zeggen, luisterde het volk? Nee. Het baat niet. Het heeft helemaal geen zin dat u dat aan ons vraagt of tegen ons zegt. Want wij zullen onze eigen gedachten volgen. En een ieder naar de koppigheid van zijn eigen boze hart handelen. O broeders en zusters. Wat was het een vreselijke tijd. Toen de profeet Jesaja en de andere kleinere profeten ook, maar ook de profeet Jesaja en de profeet Jeremia hebben moeten werken onder het volk. Jeremia die geroepen werd. Jeremia die jong was, die eigenlijk niet eens, die er helemaal niet naar stond en dat helemaal niet voor zichzelf zag. Hij zegt, ik ben jong, ik kan niet spreken. Maar de Heere God die heeft gezegd, ik heb jou gevormd. In de moederschoot. Voordat jij geboren was, heb ik jou al geroepen. Heb ik jou al uitgekozen. God heeft van Jeremia een geweldig mooi vat kunnen maken. Maar wat heeft Jeremia ontzaglijk veel meegemaakt? Wat heeft hij de druk en de moeite dagelijks ervaren? In het volgen van de Heere. In het spreken van zijn woorden tegen een hardnekkig en niet luisterend volk. Een volk wat dwars tegen de inzettingen van de Heere inging. En de spot dreven als het ware met de woorden van de Heere onder leiding van koning Zedekia. Die toen de woorden van God werden voorgelezen, wat Jeremia heeft op mogen schrijven, dat het voorgelezen wordt in het paleis en dat Zedekia telkens wanneer er een blad is voorgelezen, dat afscheurt en het in het vuurbekken gooit. Ik heb geen boodschap aan het woord van God. Hij spotte met de woorden van God. Terwijl God zei, stop, doe het niet, bekeer jullie. Anders gaat Jeruzalem ten gronde, zal Jeruzalem vernietigd worden en de tempel ook. Luister, laat je leiden door wat ik gezegd heb en ga naar Babel. Dat stond vast. En als ze geluisterd hadden, dan was Jeruzalem niet ten gronde gericht en zou de tempel niet vernield worden. Maar ze hebben niet geluisterd. Ze hebben erom gelachen. De profeet Jesaja gebruikt een voorbeeld ook van de pottenbakker en de klei. En dan wordt het zo voorgesteld dat de klei tegen de pottenbakker zegt, wat doet u eigenlijk? Waar bent u mee bezig? Ik maak zelf wel uit hoe ik eruit zie. Ik maak zelf wel uit of ik u dien of niet dien. Ja, religie was er wel. Ook in de dagen van Jeremia. Er werden reukoffers gebracht. Maar er werden reukoffers gebracht aan andere goden. En de tempel was gevuld met afgoden. En de koningen, de laatste 5 koningen waaronder Jeremia heeft gewerkt, die hebben daar een hoofdrol in gespeeld. Op 1 koning na, Josia. Een jongen die 8 jaar was. En op zijn leeftijd koning werd. Een koning die door God van tevoren was aangewezen. En deze Jeremia, of deze Josia, die bekeert zich tot de Heere. Die gaat God dienen zoals zijn vader, zijn overgrootvader David dat had gedaan. En u weet wel, hij gaat de tempel herstellen. En er wordt opgeruimd en wat vinden ze in de tempel? De boekrol, de Torah. En nota bene Hilkia, de hoge priester. Met andere woorden, de hoge priester die onderwijs gaf onder het volk, heeft niet eens de Bijbel gemist. Want ze zijn hoogst verbaasd, ze vinden daar de boekrol, de Torah onder de rommel. Hoe erg is het? Als in de kerk van vandaag, het woord van God niet eens meer gemist wordt. Ik denk dat is een teken van de tijd. Weet u, het volk bleek onbekeerlijk te zijn. En ik moet u zeggen, het lijkt zo op de tijd waarin wij leven. Als wij lezen in 2 Timotheus 3 vers 1, waar Paulus schrijft aan Timotheus over de tijd waarin hij leefde, maar ook in dat wat er zou gaan komen, dan staat er, weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen over de wereld. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Geldgierig, pochers, zelfingenomen zou je kunnen zeggen, vermetel of arrogant. Nou, ik hoef u niet te zeggen wie er heel arrogant overkomt. Hè? Ik hoef geen naam te noemen, hè? Nee. Maar het is wel een wereldleider, ja. En hij waant zich bijna als God. Hij heeft het gezegd, ik weet niet of u het gehoord hebt. Hij zegt, ik ga de wereld verlossen. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Ik zal zorgen dat de oorlogen ophouden. Weet u? Nou, de tijd, broeders en zusters, waarin wij leven. Het zegt ons alleen maar dat zijn komst heel dicht nabij is. De komst van de Heer Jezus dan. Maar ook de komst van de antichrist. Ik zeg niet dat die persoon de antichrist is. Dat kan ik nooit zeggen. Dat weet God. Is ook helemaal niet belangrijk. Maar het vertelt ons wel dat de tijd waarin wij leven en waar de apostel Paulus ook over spreekt, dat die heel actueel is. Zoals het vandaag de dag is. Er zullen kwaadsprekers zijn. kinderen aan hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Ondankbaar. De ene staking na de andere. Terwijl er nog nooit zoveel weelde hier in het rijke Westen is geweest. Ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede. Zoals Israël afkerig was van het goede wat God hen voorhield. Verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God. De pottenbakkerskruik is uiteindelijk wel tot stand gekomen, daar in Jeremia hoofdstuk 18. Want hoofdstuk 19 vertelt ons dat er een geharde kruik was. Ja? Dat er een kruik was die klaar was en dat Jeremia opnieuw naar de pottenbakker moest gaan en een kruik moest aanschaffen en dat hij met die kruik dus naar de oudsten en de priesters moest gaan. Naar de geestelijke leiders. We zouden kunnen zeggen, Israël was geworden als een geharde, niet meer te vormen kruik. En dit vanwege het volharden in haar afgoderij, onder andere het brengen van kinderoffers aan de Baal, het ontwijden van de heilige plaatsen en het verlaten en vergeten van God. Terwijl God zei in de profeet Jesaja, als ik het even zo, ik weet niet precies welke tekst, ik wil hem voor u opzoeken hoor. Maar u kent hem vast wel. Dat de Heere God zegt, zou een moeder, zou een vrouw haar zuigeling vergeten? En er staat eigenlijk voor dat woordje vergeten. Dat betekent, zou een moeder haar zuigeling minachten of verwaarlozen? Dat kun je je voorstellen. Maar Israël vergeet de Heere. Maar dan zegt de Heere, maar ik vergeet u niet. Dat is nou God. Dat is nou de Heere. Ondanks alles wat er plaatsvond, keer op keer weer opnieuw. God vergeet zijn volk nooit. God heeft ook vandaag zijn volk niet vergeten. Hoe ongehoorzaam het als volk ook is. En dat is belangrijk om te weten. In vers 10 tot 11, daar zien we dat dat vat gebroken wordt. Jeremia moet voor de ogen van deze priesters en van deze oudsten van het volk, moet hij die kruik stuk gooien. Hij moet dat breken met een bedoeling. Er staat, breek de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan aan stukken en zegt tot hen, zo zegt de Heere der Scharen, zo zal ik deze stad en dit volk, woorden van de Heere, aan stukken breken. Zoals men pottenbakkersgerei aan stukken breekt, dat niet opnieuw heel gemaakt kan worden. De klei bleef vormbaar. En God begon iedere keer opnieuw met vormen. Probeerde ze te vormen en ze te maken tot een vat tot zijn eer. Maar Israël was zo verhard, dat het niet meer gevormd kon worden. Dat het alleen nog maar in stukken gebroken kon worden. En dat het niet opnieuw heel gemaakt kon worden. Het geharde vat kan niet meer opnieuw gevormd worden in de hand van de pottenbakker. Het kon alleen nog maar gebroken worden. En zo wordt, we hebben het gelezen, Israël gebroken. In die dagen, en ik geloof op grond van het woord dat er een moment gaat komen dat dit opnieuw gaat gebeuren. Dat Israël vanwege hun ongehoorzaamheid. Ten tijde van de grote verdrukking opnieuw gebroken moet worden. Of misschien mag ik het zo zeggen, verbroken moet worden. Verbroken moet worden. Weet u, in Israël, in Jeremia 19, vers 15, staat: Israël wordt vergeleken met iemand, in vers 9, hoofdstuk 19, vers 15, met iemand die zijn nek heeft verhard. En niet naar de woorden van God luistert. Zo is Israël geworden tot een geharde kruik. Die gebroken moest worden. Het gevolg was, door hun ongehoorzaamheid, dat het volk gebroken werd, een verwoeste stad en een verwoest land. Dat is gebeurd in de geschiedenis. Het is wel bijzonder dat Jeremia naar een bepaalde plaats moet gaan, namelijk in het dal Ben Hinnom, bij de Schervenpoort. En eigenlijk wordt daar een oordeel voltrokken, of althans wordt dat aangegeven, een oordeel wat inhoudt de verbrijzeling van Israël. Het wordt aangekondigd dat het gaat gebeuren. Jeremia zegt het en dat voorbeeld wordt gebruikt dat die kruik wordt stuk gegooid. En ik was eigenlijk een beetje verdrietig, want ik denk, is het nou werkelijk definitief? Hebben wij het nu toch altijd verkeerd gezien? Zal God dan toch zijn volk uiteindelijk vergeten? Zou het niet meer hersteld kunnen worden? Want dat hebben we immers gelezen. Het werd kapot gegooid, zodat het niet meer gelijmd kon worden, niet meer tot een vat kon worden. En als je daar dan over nadenkt en dan kijkt naar de apostel Paulus, dat hij later, vele jaren later, schrijft over een bron van droefheid in zijn hart. Een voortdurend hartzeer, pijn in zijn hart en leden om zijn broedervolk Israël. En hem dat uitdrijft dat zijn gebed dagelijks opgezonden wordt tot hun behoud. Hoofdstuk 10 vers 1. Met andere woorden, Paulus geloofde dat er nog zeker Joodse mensen tot bekering konden komen. En ik geloof dat dat wijst op dat overblijfsel wat er altijd is geweest door de hele geschiedenis heen. Maar wat er ook zal zijn ten tijde van de grote verdrukking. Daar zal een gelovig overblijfsel, en als we de profeet Zacharias lezen, dan zal dat 1/3 maar van het volk zijn. En 2/3 zullen definitief verbroken worden. Waarom? Omdat ze niet geloven. Niet geloven. In de Messias. Hem niet erkennen. Daar zit de kern van de zaak. Het gaat eenvoudig, of het nu een Jood is, of een Nederlander, of een Chinees, of een Eskimo. Een mens kan alleen maar behouden worden door geloof in Jezus Christus. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus Christus, zo sprak Paulus tegen die gevangenbewaarder. En je zult behouden worden. Ja? Is het definitief met Israël? Nu, ik heb iets ontdekt, want ik heb nagedacht over die potscherven. De Schervenpoort of de Aspoort, daar moest hij naartoe en daar werden die kruiken. Nou blijkt het zo te zijn, volgens de geschiedschrijving, dat daar bij die Schervenpoort, die had zijn naam een beetje te danken aan het feit dat het een vuilstortplaats was eigenlijk. En men had vroeger nog geen Tupperware natuurlijk, ja, dat weten jullie wel. En geen plastic en al die dingen meer. Nee, alles was in kannen en kruiken. Nou, wij laten wel eens een glas vallen. Dan ligt hij in diggelen. Nou, dan gooi hem weg. Gooi hem bij in de glasbak. Nou, zo zal waarschijnlijk in die tijd ook heel veel pottenbakkersgerei, wat niet meer gebruikt kon worden, wat niet meer hersteld kon worden, werd daarbij die scherven op die afvalplaats, op die vuilnisbelt gegooid. Het was ook een begraafplaats. Het was ook de plaats waar Israël kinderen had geofferd. Ja. Een vreselijke plaats. Waar eigenlijk een vergelijking gemaakt wordt met de hel. Daar heeft Jeremia die kruik op de grond gegooid. Voor de ogen van de priesters en van de oudsten. En ze zullen geschrokken zijn. En Jeremia heeft de boodschap gegeven. Jullie hebben God vergeten. En God verlaten. En jullie kunnen niet meer hersteld worden. Het oordeel komt over Jeruzalem en over de tempel. Maar wist u dat diezelfde plaats ook een soort van recycleplaats was? Ik las in een boek en ik werd daar zo blij van. Ik dacht, nou, dat moet echt zo geweest zijn, want anders had het opgehouden. Maar daar werd al die scherven werden daar neergegooid en dan waren er werklieden, die hadden daar een grote steen en die was hol, een soort holling zat erin en daar werden die scherven ingegooid en dan zat daar iemand met een grote kei of met een ronde steen en die rolde over die scherven heen en dan werd het tot cement. Een soort cement. Een soort mergel zou je kunnen zeggen. En van dat fijne stof, dat werd weer iets van gemaakt. Weet u waar dat voor gebruikt werd? Dat werd gebruikt om vaten van binnen waterdicht te maken. Of daken van huizen, de platte daken. Of om waterbassins te maken waarin ze water opvingen, regenstromen. En toen dacht ik, o Heere God, dit gaat u straks ook doen met uw volk. U vergeet het nooit, u hebt het gezegd en u gaat ze straks, ze worden vermalen tot stof. Maar het moment dat ze in die grote verdrukking terechtkomen, zullen ze roepen tot de Messias. En zal de Messias verschijnen. Zij zullen gaan geloven in de Heer Jezus. En dan zullen hun ogen geopend worden. En dan zullen ze zien, zegt Openbaring 1, wie zij doorstoken hebben. Hij, dat vat van God, wat vol van eer tot God was. Jezus Christus, de volmaakte. God zelf, zo hebben we gelezen. Geopenbaard in het vlees. Hij was gevuld met de heerlijkheid van God. Hij was gevuld met de wet van God. Hij was de vervulling van de wet. Hij was de zoon van de beloften. Hij is de waarmaker van de beloften. In hem was alles. Hij was dat vat. En dat vat werd verbroken op Golgotha. Voor Israël. Voor u, voor mij. Lezen we niet in Jesaja dat hij, de Heer Jezus, dat eervolle, bruikbare vat, werd om onze overtredingen doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, stuk gemaakt. Broeders en zusters, wat is het woord van God? Geweldig. Wat een hoop. Wat een blijdschap en een vreugde. Dat God tot zijn doel gaat komen met Israël. Dat God tot zijn doel wil komen in u en mijn leven. O broeders en zusters, Als er gezegd wordt in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die zijn veilig. Ja. Veilig voor tijd en eeuwigheid. Geen oordeel. God heeft door zijn eigen zoon te zenden in het vlees, in een vat. Aan dat der zonde gelijk. En wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Daarom is de Heer Jezus verbrijzeld voor onze ongerechtigheden en voor de ongerechtigheden van het volk Israël. Christenen worden in het Nieuwe Testament ook voorgesteld als vaten. Met een eervolle bestemming. Net als Israël. Wat voor vat bent u? Weet u, van de apostel Paulus werd gezegd tegen Ananias, ga, want hij is mij een uitverkoren vat. Of werktuig voor mij. Waarom? Om mijn naam te brengen voor heidenen en de kinderen van Israël. Om mijn naam te brengen ook naar de kinderen van Israël. Ik ben zo blij met een organisatie als Israël en de Bijbel. Die brengen Bijbels naar Joodse mensen overal ter wereld. En wat is het geweldig om te horen dat vele Joodse mensen die Bijbel aannemen, ook de soldaten, ook zij die zoveel psychische nood hebben, die bang zijn. Denk nou niet dat het allemaal van die helden zijn. Maar door de nood die er nu is, willen ze het woord van God aannemen en komen er heel wat Joodse mensen nu al tot bekering. Paulus was gevuld, was een gevuld vat met de godsgeheimenissen in Christus. Hij was vervuld met hemzelf. Gelovigen, u en ik, die Jezus Christus toebehoren, wij gelovigen, zo zegt de Bijbel, hebben deze schat in aardevaten. Ja? Dat vat wat onder druk staat, en wat we merken in ons leven, God is bezig met ons. Weet u? Hij wil dat die schat die in dat aardevat zit, dat dat zichtbaar wordt. Dat we daarmee gevuld zijn. Wie is die schat? Dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Onze broeder las bij de bidstond de tekst die daaraan vooraf gaat. Geweldig. Ik dacht van, kijk eens. Dat is ook weer leiding, hè. Ik lees hem voor, ik heb hem hier op papier staan. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Dat is de tekst die onze broeder las bij de bidstond vooraf. En wat komt er dan achteraan? Nou, dat was voor de dienst bedoeld. Wist hij natuurlijk niet. Maar wij hebben deze schat in aardevaten. Zodat de kracht die alles te boven gaat van God is en niet van ons. Broeders en zusters, wat voor vat zijn wij? Eervol en bruikbaar voor de eigenaar? Gevuld met hem? Of niet eervol? Schandelijk, onrein, misschien gevuld met allerlei zaken die niet goed zijn, waardoor ons vat, laat ik het zo zeggen, ons geloofsleven scheuren vertoont en barsten vertoont. Hoe belangrijk is het dat wij zijn als een vat in de handen van God met een eervolle bestemming. De boodschap is dit, kind van God. Dat zeg ik ook tegen mijzelf. Wij zijn bedoeld als een eervol en leeg van onszelf zijnd vat. Ja? Wij zijn bedoeld als een eervol, leeg van onszelf zijnd vat. Een vat vervaardigt niets en brengt uit zichzelf niets voort. Het moet niet van ons komen. Nee, het is slechts gemaakt om iets te bevatten en uit te delen uit dat vat. Het enige dat God vraagt is aan u en aan mij. Zijn wij schoon, leeg en beschikbaar voor Hem? Hij doet de rest. Hij doet de rest. Wij dragen een schat in ons, broeders en zusters. De Heer Jezus. Hij woont in mijn hart. We hebben het gezongen. Sinds Jezus nu woont in mijn hart, is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. Toch? Het is toch zo? U bent toch wel blij dat u een kind van God bent? Wilt u, wil jij zo'n vat zijn? In zijn huis, in zijn gemeente. Amen. We zullen de Heere danken. Heere, wij danken u voor de geweldige hoop en vreugde die u geeft bij het bestuderen van uw woord. Dank u wel, Heere God, dat u uw woord altijd waarmaakt, dat uw beloften ja en amen zijn. Dank u wel dat u ook naar ons hebt omgezien en dat de tijd waarin wij leven, dat u alles wilt gebruiken om ons te vormen. Wij ervaren dat ons vat als het ware onder druk staat. Maar datgene wat u uitwerkt en waarmee u ons vult, gaat dat alles ver te boven. Terecht kunnen wij net met de apostel Paulus belijden dat we met u meer dan overwinnaars zijn. Dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Engelen niet, machten niet. Wereldbeheersers niet, zelfs dood niet, zelfs leven niet. Ja, niets kan ons scheiden van uw liefde. Dank u wel. We kunnen alleen maar danken. En we kunnen alleen maar zeggen, Heer, hier zijn we. Als lege vaten. Om steeds gevuld te worden door u. Gevuld te worden met de Heer Jezus Christus, gevuld te zijn met de Heilige Geest, zodat wij bruikbare, eervolle vaten zijn in uw hand. Zegen ons daar allemaal in, dat vragen we u in de naam van de Heer Jezus. En wij bidden u in uw naam voor uw volk Israël. Wij bidden u voor de redding van uw volk, dat hun ogen zullen opengaan voor u, de Messias. Dank u wel dat u, ja, tot uw doel zult komen en dat wij eigenlijk alleen maar kunnen zeggen, o diepte van rijkdom en van kennis van God, ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en onnaspeurlijk zijn wegen. Heer, maar wat u doet, is altijd goed. En daar prijzen we u voor. We danken u voor uw liefde en uw ontferming voor uw volk, voor ons leven en voor de mensen om ons heen, die u nog niet kennen. Gebruik ons maar, dat wij door u gebruikt mogen worden om anderen te delen in wie u bent. Ook in de komende week. Breng mensen op ons pad om te spreken van u. We vragen het u uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan zingen en dat is een gebed. 799, het eerste, tweede en het vierde couplet. En dat is een gebed. Heer, ga uw gang, breek mij maar en neem. Als u het er niet mee eens bent, moet je het niet zingen. Maar ik denk niet dat hier iemand is die het er niet mee eens. Wij zijn niet van die geharde vaten, hoop ik, hè. Nee, neem ons maar en breek ons en maak ons een vat geheel naar uw wil. 1, 2 en 4. Mogen we dat staande doen als het mag. Ik wil graag met u bidden om de zegen. Dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde, de ontfermende liefde van God onze Vader en de troostvolle leiding en de kracht van de Heilige Geest ook deze week ten volle met ons mag zijn, totdat Christus weer komt in heerlijkheid. En we hem zullen zien, van aangezicht tot aangezicht. Halleluja, Maranatha, kom Heer Jezus, kom. Amen. We zingen tot slot één couplet van 472. Blijf, ga op het smalle hemelpad, verder, altijd verder. Jezus houdt uw hand gevat, Hij de goede herder. Zie niet om, maar ga steeds door, verder, altijd verder. Druk nauwkeurig ieder spoor, het voetspoor van uw herder.
Nou.